Goedemorgen gemeente, heel hartelijk welkom in deze dienst, waarin vanochtend dominee Vreeland uit Epe voorgaat. Ook hartelijk welkom aan de mensen die op dit moment met ons meeluisteren of later in de week de dienst via de band volgen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Kastemans en we wensen elkaar een gezegende dienst, waarin ons aanvangslied is Psalm 105, vers 3 en 4 en dat willen we zo mogelijk staande zingen.
Gemeente, laten wij eerst stil worden voor het aangezicht van de God van Israël. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw is en het werk van zijn handen niet loslaat. Op deze zondag in de herfst, en dat is duidelijk geworden rondom ons heen, het is de zesde zondag van de herfst in de kerk om precies te zijn, willen we eerst hier in de Jachtlaankerk met elkaar roepen. We willen roepen vanwege de wereld waarin we leven. Met de prachtige dingen, maar ook met de meest verschrikkelijke dingen. We willen ons hart voor God uitroepen. Maar willen ook zijn naam prijzen, omdat aan zijn barmhartigheid geen einde is. Psalm gezang 21, vers 6 en 7, na ons gebed. Gemeente, roepen wij samen. Om uw mensen, o God, zusters en broeders uit één huis, die elkaar naar het leven staan, roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Om uw mensen hier, die de moed hebben opgegeven, die zichzelf een mislukking achten en doof geworden zijn en ziende blind voor elk woord van liefde, roepen wij tot u, Christus, ontferm u. Om uw mensen, God, die vrede zoeken, die zo heel diep, zo hartstochtelijk verlangen naar een leven met u en met elkaar, roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. De dienst van het woord en van de woorden. Wij hopen op nieuwe dingen die ons in de oren gaan klinken. Nieuwe gezichten die we gaan zien terwijl de herfst om ons heen valt. Wij hopen op een woord van de lente. Van het nieuwe leven onverwacht om ons heen en in ons hart. De Heer is met u allen. Bidden wij het gebed van deze zondag. Gij die ons uw naam op de lippen hebt gelegd, open ons hart voor uw bevrijdend woord, opdat we leven en u liefhebben en onze kinderen uw heerlijkheid zien, zoals gij ons die getoond hebt in Jezus, Zoon van David, Zoon van God en Zoon van mensen, deze dag en alle dagen van ons leven. Zo bidden wij, kom, Heilige Geest. Amen. En nu staat er, de kinderen gaan naar de nevendienst. Ik was dat vroeger niet gewend en ik vind het altijd een beetje moeilijk om de kinderen de kerk uit te zien gaan. Maar ik weet, ze komen weer terug gelukkig en ze gaan iets heel moois horen. Wil u hier langskomen voor het licht? Ja, nu sta ik veel te hoog. Kom jullie naar boven of moet ik naar beneden komen? Kom maar. Ik heb nog een vraag. Vind je het goed? Vandaag is het zondag. Christenen gaan op zondag naar de kerk. Ja, klopt. In de Bijbel gaat het over het Joodse volk, over de Joden. Wanneer gaan die naar de kerk? Welke dag? Op zaterdag, heel goed. En dat noemen wij, hoe noemen wij die zaterdag bij de Joden? Sabbat, Shabbat, heel goed. Waar staat in Apeldoorn eigenlijk de synagoge? Is er wel een synagoge in Apeldoorn? Of moet je er heel voor in Amsterdam? Ai, dat is een goede vraag van mij. Is er in Apeldoorn een synagoge? Ja of nee? Wat denk je? Wat denk je? Nee. Er is in Apeldoorn geen synagoge. Waarvoor moet je dan naartoe om de synagoge te zien in Nederland? Ja?
Amsterdam.
Amsterdam. Nou zal ik je vertellen, waar is de Paslaan in Apeldoorn? Wie weet de Paslaan? Helemaal in het centrum bij het gemeentehuis of het stadhuis, wat zeggen jullie? Is het een stadhuis in Apeldoorn of een gemeentehuis? Gemeentehuis, ook goed, ook goed. Vlakbij is de Paslaan, waar ligt die? Vlakbij? Ja, heb je er wel eens doorheen gelopen? Moet je eens gaan doen. Ja, niet alleen misschien, maar gaan jullie eens allemaal door de Paslaan lopen met je vader, moeder of iemand die je kent. En kijk nou eens in die Paslaan of je iets ziet. Wat een beetje lijkt op een synagoge. Geloof je me dat er in de Paslaan in Apeldoorn een synagoge staat? Een echte? Geloof je mij nu?
Ja.
Goed. Het is dus wel zo, er is in Apeldoorn een synagoge. Ooit stonden er zelfs twee in Apeldoorn. In het Apeldoornse bos, dat is heet nu Groot Schuilenburg, daar woonden voor de Tweede Wereldoorlog, heel lang geleden, woonden daar heel veel Joden. En daar is iets heel ergs gebeurd, iets vreselijks gebeurd, net als met Anne Frank. Ik ga niet vragen of niemand van jullie van Anne Frank heeft gehoord. Nee, dus die kennen we. En dan weten we ook het verhaal, wat zeg je, nooit van Anne Frank gehoord? Ah, natuurlijk. Dan weten jullie ook het verhaal wat erbij hoort. Dat ontzettend verdrietige verhaal. Dat is zo erg. Daar zijn helemaal geen woorden voor. De Joden in Apeldoorn zijn ook weggevoerd. Veel kinderen. Ze zijn nooit meer teruggekomen. Dat geldt voor andere mensen op de Veluwe. Zoals in Putten of hier in Apeldoorn. Niet alleen Joden, maar ook vooral Joden. En wij zijn vandaag in de Jachtlangkerk op zondagochtend in de prachtige herfstsfeer in de kerk. En we gaan horen over het gebod, over wat de Heere God van ons vraagt. Maar dat gaat dus allereerst over het Joodse volk. Ook in Apeldoorn in de synagoge de Paslaan. Daar is pas een monument. Daarom moet je zeker eens door de Paslaan lopen en alle mensen. Daar is een monument. En dan kun je bij stilstaan. En dan kun je eraan denken dat de Joden zijn weggevoerd en omgebracht. En dat mogen we nooit vergeten. Want het mag niet weer gebeuren. Vanmorgen gaan we daarover horen. Over wat de God van het Joodse volk ook tegen ons zegt. We gaan het licht meenemen. En straks als jullie terugkomen, dan hebben sommigen iets om de hals. Ik ben benieuwd. Maar dan moet je wel even tegen ons allemaal vertellen wat erop staat straks. Dat weten we nu nog niet. Nu gaan we achter het licht aan. Want het wordt op de Veluwe al behoorlijk donker. De dagen, volgende week begint de wintertijd. Weer een uur vroeger donker. Hebben dit dus heel erg nodig. Dat ouderwetse mooiste licht van een kaars dat je zo uitblaast. Een poging, maar de... Nou zie je dat het licht ook zomaar weg is. Maar die paaskaars, die blijft branden. En hier hebben jullie het licht mee. En ik wens jullie mooie tijd in de kindernevendienst. En dan komen we straks weer terug en zien we elkaar weer. Hier in de kerk. Wie neemt het? Ja, zeg het eens.
Mijn oma deelde 86 was dus door kanker gestorven.
Ach. Jouw oma, die 86 was, is door kanker gestorven. Is dat lang geleden? Ben je nu nog verdrietig? Klein beetje. Was een hele lieve oma. Die ging met haar praten. Nou, dan zijn we ook een beetje verdrietig met jou. Maar we zijn misschien ook wel een beetje blij, of niet? En waarom dan? Omdat de Heere God haar helpt. Zo is het. Dan moet ik een beetje huilen met jou. En door mijn tranen heen ben ik een beetje blij met jou. Omdat de Heere God ons helpt. Dankjewel. Wil jij die kaars dan meenemen? Goed zo. Voor je oma en voor ons allemaal. En jij ook een? Tot zo. De Heer is met u allen. Deuteronomium 6, vers 1 tot 9. Het is het gedeelte wat het Joodse volk noemt het zogenoemde Shema Yisrael, hoor Israël. Elke avond, iedere ochtend en zo mogelijk met de laatste adem van het leven, zegt een Jood deze woorden. We lezen mee op de dag na de Sabbat in het licht van Pasen. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren. En die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen. Door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dit geldt voor u zolang u leeft en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus Israël en neem ze nou lettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarop de Heer lief, met hart en ziel. En met inzet van al uw krachten, houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Hier eindigt de eerste lezing. Wij zingen Psalm 119, vers 14 en 15 over de vreugde om de Torah. Matteüs 22, vers 34 tot en met 46. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij, dat is Jezus, de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar om hem op de proef te stellen. Vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nu de fariseeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Van David, antwoordden ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats in mijn rechterhand, totdat ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven. Nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. We gaan zingen het gezang dat bij deze lezingen gemaakt is. Gezang 62. Gemeente, de verkondiging, de preek, is vanmorgen vanuit Psalm 1, die we na de preek gaan zingen, want dat is de psalm die bij deze zondag staat aangegeven, als psalm die hoort bij de beide lezingen, uit Deuteronomium 6 en uit Matteüs 22. Het is de psalm waarmee dus het psalmboek opent, vreugde der wet, vreugde om de Torah. En ik nodig u uit om nu alvast die psalm voor ons te nemen, die we gaan zingen, en dan willen wij vanmorgen die drie strofen op de voet volgen, wordt wel genoemd een liedpreek, en dan nemen we na dat lied op de lippen om het uit te zingen. Psalm 1 dus. Psalm 1, daar staat vaak boven in onze vertalingen de twee wegen. En we gaan horen, zoals zo vaak, dat zo'n opschrift ons helemaal op het verkeerde been zet. Jammer, maar die opschriften in de Bijbel hebben veel kwaad gedaan. Laat het maar eens duidelijk zeggen. Die zijn niet van de dichter, van de schrijver zelf, met goede bedoeling erboven gezet. En toch, Jan Siebelink en zijn roman Knielen op een bed violen heeft gezegd bij de prijsuitreiking dat heel Nederland door het Calvinisme gekleurd en gestempeld is. Dat klonk niet echt alleen maar positief. Of je nou gelovig bent of niet gelovig, dat Calvinisme heeft ons volk, zo zei hij, gestempeld. En dat heeft te maken met, en dan komt het weer, het opschrift, de twee wegen. En het sterven van zijn vader, dat weet nu ook heel Nederland. Dat ging daar ook altijd over. Zijn leven ging er altijd over, tot op zijn sterfbed. Als hij een blik zou werpen op zijn vrouw, die dan in dat verhaal niet de weg van het leven nog bewandelde, dan kon het met hem, zijn vader, nog verkeerd aflopen. En hij heeft ons toevertrouwd, Jan Siebelink. Dat is een heel groot vertrouwen, dat hij zelf ook daar nog steeds mee leeft. Dat een mens tenslotte op een verkeerde weg terechtkomt en dat het niet goed afloopt. Laten we Psalm 1 laten klinken, want hier staat natuurlijk vanmorgen niet iemand die het anders of zelfs beter weet. Ik voel me helemaal als Jan Siebelink. Dus wat dat betreft is er een invoelen en een inleven van herkenning. Maar waar het om nu gaat vanochtend is dat we naar huis gaan met de inhoud van Psalm 1. Met dat woord wat we van huizen dus helemaal niet kennen, wat vanuit Israël naar ons is toegebracht via de paslaan. En daar is het heel stil geworden. En wij leven hier nog, wij komen de kerk bij elkaar en het is een godswonder dat we hier zijn. Laat het maar eens even diep tot ons doordringen. En Psalm 1 horen. Gezegend hij die in der boze raad niet wandelt, nog met goddelozen gaat. Gezegend, dat is een oud woord, prachtig woord. De ouderling zei gelukkig ook een gezegende dienst. Dat is nog steeds het klassieke, het rijke woord. Niet een fijne dienst, maar een gezegende dienst. En dat kun je ook vertalen met gelukkig. Gelukkig is de mens, dat is dus geluk, die in de boze raad niet wandelt, nog met goddelozen gaat, nog zich door spotters in de kring laat noden, waar ieder lacht met God en zijn geboden. Het gaat hier om drie werkwoorden. Die hebben straks ook in Deuteronomium 6 gehoord, en die klinken ook in het Hebreeuws van Psalm 1. Drie werkwoorden, heel direct. Het werkwoord wandelen, het werkwoord staan en het werkwoord zitten. Wandelen, staan en zitten. Niet wandelen met de goddelozen, dus niet een eindje opwandelen met goddeloos. Ik houd hier aan de vertaling, zoals het er staat. En dat woord klinkt inderdaad van God los, zonder God. Niet wandelen met mensen die zonder God zijn, zoals ze zeggen. Vervolgens, als je een eindje opwandelt, dan ga je soms even staan te praten met elkaar. Ook niet doen. Niet staan te praten op de weg van de zondaren, zegt de psalm. En als het dan aardig goed gaat met dat gesprek, dan zeggen, laten we er even gaan zitten, op een bank of in een café, en dan praten we verder. Ook niet doen, ook niet gaan zitten, staat er in de kring van de spotters. Drie werkwoorden met een climax, niet wandelen, niet even staan, niet gaan zitten. En de mensen over wie het gaat, dat zijn ook drie verschillende namen, er zit ook een climax in. Eerst de goddelozen, de mensen die zonder God zijn. Dan de zondaren, dat even heel letterlijk naar het Hebreeuws, dat zijn de mensen die het doel van het leven missen, dat je er dus net naast zit. En dan tenslotte de climax, de spotters. Nou, dat zijn mensen die zich niet alleen niet bekommeren om God of gebod, maar er openlijk ook om lachen. Echt openlijk spotten, je kunt me wat. En dat is hier wat we voor ons zien en waarin we meteen ook zelf in het verhaal zitten. Niet oplopen met, niet staan met en niet zitten met deze mensen. Zo staat het er. En we houden ons eerst letterlijk aan de tekst. Als er dan gezegd is hoe niet, dan moet je natuurlijk ook zeggen hoe wel. Maar die aan 's Heeren wet zijn vreugde heeft en dag en nacht met zijn geboden leeft. Gelukkig is de mens die aan 's Heeren wet zijn vreugde heeft. En dag en nacht leeft met zijn geboden. Dat hebben we gezongen, vreugde der wet. Het Joodse volk zit vandaag in de loofhut. Het is bijna afgelopen met het zevendaagse feest van de loofhutten. En overmorgen, of woensdag om precies te zijn, maar dat begint dan natuurlijk dinsdagavond, viert het Joodse volk ook in Nederland het feest van de vreugde der wet. Ik heb dat dus mogen meemaken. En nou, dat beeld blijft dus op je netvlies staan. Dan nemen de Joden in de synagoge die Torahrol, die vijf boeken van Mozes in de armen. En dan dansen ze rond, letterlijk dansen ze rond. Hoewel de Joden in Nederland in me zeiden, u ziet wel, het gaat niet helemaal zoals in het Midden-Oosten. We zijn natuurlijk toch een beetje Calvinistische Joden. Maar goed, het werd toch een dansen met de Torahrol. De vreugde der wet van dit is wat de Eeuwige ons heeft gegeven. Zijn woorden zijn ons toevertrouwd. En dag en nacht overdenken wij die Torah. Vreugde, dat is hier het kernwoord. Maar het staat er eigenlijk nog sterker. Het is je lust in je leven. Het is je hart en je ziel. Lust, verrukking, extase, geluk, intens geluk. Dat heb ik allemaal opgeschreven, want dat laat het Hebreeuwse woord horen. En dan ook nog eens dag en nacht. Als Jozua het beloofde land gaat binnentrekken met zijn volk Israël, Jozua 1, dan horen we datzelfde woord, dat als ze nou dat heilige land binnengaan, en je denkt natuurlijk aan Sharon en aan de Palestijnen vandaag, en zeg, als dat dus nou zo zou kunnen, zoals Jozua 1 zegt, pas op, je gaat het beloofde land binnen, maar voordat je daar een voet inzet, de Torah is het licht en de lamp voor je voet. Zo ga je het beloofde land binnen, zoals in de Torah staat geschreven. En dat overdenk je dag en nacht. Dat overdenken, dat is zoals je bij Joden wel ziet, dat intense met je lichaam ook, in die beweging van het lichaam, dat ritme, zodat je helemaal, ja, misschien in extase komt, zou je als buitenstaander zeggen, helemaal in die woorden wordt opgenomen en iets van overpeinzen, overdenken. En ik vond een prachtige uitdrukking alweer vanuit het Hebreeuws. Kirren als een duif. Kirren als een duif. Bemurmelen, het woord van de eeuw. Nou, dat is een gelukkig mens. Nog een keer, die niet de straat op gaat om daar het geluk te vinden. Die niet staat te praten en te kletsen om daarmee het geluk te vinden. Die niet gaat zitten in de kring van de spotters die onbeschaamd God weghonen en daar het geluk te vinden. Nee, gelukkig is de mens die. En nu komt het, de psalm keert altijd je dagelijks leven om. Zet het op zijn kop, want zo ga je die nieuwe zes dagen dan in. Die werkwoorden wandelen, staan en zitten, die worden nu omgekeerd in volgorde. Nu zitten we. Ik mag alvast even staan, maar ik zit met u. En we zitten achter het geopende boek. En die woorden die overdenken we op dit moment, psalm 1 in de berijming. We zitten achter die psalm en die psalm overdenken we. Niet onze gedachten bedenken iets zelf, maar het is overdenken, het is nadenken, het is die woorden indrinken en die gaan je hart in en je ziel in en die gaan je verstand in, het overdenken. En dat dag en nacht, als je lust in je leven. Dus je zit eerst, dan ga je er met elkaar over praten en dan ga je ook wandelen. De levenswandel, het leven. En dus de omkering van die werkwoorden, eerst zit je in de kerk, dan ga je erover staan te praten met elkaar en dan wandel je weer de nieuwe week in. Dat is vers 1. En vers 2 zet daar een dikke streep onder om aan de hand van een voorbeeld, een metafoor, een vergelijking dit ons voor ogen te zetten, zodat je het ook niet meer kwijtraakt. Een gelukkig mens is als een boom. Een boom op de Veluwe in de herfst. Met die onvoorstelbare kleuren van de dood. Maar diep in je hart weet je, zoals dat kind zo even, als oma gestorven is, 86 jaar. Dan helpt de Heere God je, want dan heb je ook over Pasen gehoord en dan... Nou, die boom dus. Hij is een groene boom die staat geplant aan water, waar waterbeken vloeien door het land. Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten en in goede tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. Dat is de boom die daar staat. Stil, aandacht vragen. De mens lijkt op de boom. De mens praat natuurlijk met de boom. Natuurlijk praat de mens met bomen. Op de derde dag zijn de bomen geschapen, zegt Genesis 1. En op de zesde dag komen wij en de mens en de boom, die lijken op elkaar, hebben elkaar iets te zeggen. Wij zijn als een boom, als mensen. Alleen, wij mogen gaan en de boom staat stil. En die boom die groeit dan maar aan het water. Zoals de beken uit het Veluwe-massief komen en bij ons in Epe en hier in Apeldoorn naar buiten komen en naar de rivieren stromen. En die boom die staat dan maar. En zijn loof is niet bang voor de droogte. En te goede tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. En te goede tijd, leggen we daar even de vinger bij. Te goede tijd, dat is in de psalm, in het Hebreeuws, precies het midden van de psalm. Dat zijn de woorden die precies in het midden staan. En in de berijming is dat gelukkig ook zo gebleven. Kijk maar, precies in het midden van de psalm... De goede tijd, en er staat, op zijn tijd geeft hij vruchten. Op Gods tijd. Het is zijn tijd. En dat is het hart van de psalm. Want vruchten, die dwing je niet. Je zegt niet, en nou groeien. Vruchten groeien. Vruchten van de geest die groeien. En daar zegt Paulus tegenover de werken van het vlees. Dat we zeggen, nou, daar ben je inderdaad aan het sjouwen, aan het zwoegen... om iets op te bouwen. Maar vruchten groeien. Geen mens weet hoe. We weten het nog steeds niet natuurlijk. Wat dat geheim van het leven is. Op zijn tijd. Dat is het evangeliewoord in het hart van de psalm. Op Gods tijd. Het water doet zijn werk. En de boom zuigt het leven op uit de bron. En daar staat hij te stralen aan het water. En op zijn tijd. Op Gods tijd. Zijn daar de vruchten en dat is het hart van dit lied. En dan is het gelukt. En dat is dus geluk. Vers 3. Daarvoor komen we ook in de kerk om nog even heel goed het contrast te horen. Wat er tegenover staat. Nog een keer wat er dus niet is, dit geluk. Gans anders zullen de goddelozen gaan. Ze zijn het kaf dat wegwaait van het graan. Ontzaglijk aangrijpend beeld. Je bent in het land Israël, het Midden-Oosten. Je staat op een heuveltop. En de wind steekt op. En zo deden ze dat. En doen ze dat nog wel misschien. Als de oogst er is, op een heuvel gaan staan, de wind vrij spel laten, het koren in de lucht gooien in de wind, en zo wordt het kaf van het koren gescheiden. Het kaf waait en dwarrelt alle kanten op, en de graankorrel valt weer beneden en wordt straks tot brood. Het kaf wordt gescheiden van het koren. Dat doet de wind, de adem van God, de geest. In tegenstelling tot de boom die de wortels diep in de aarde heeft geslagen en zich door een windvlaag niet zomaar uit het veld laat slaan. Die boom die groeit wel mee met de wind, is ook gehard in de strijd, om zo te zeggen. Een windvlaag velt die boom niet, maar dan zul je een kaf zijn. En bij de eerste zuchtje van de wind word je meegenomen. En zo kunnen de goddelozen zich voor God niet staande houden. Zij kunnen zich voor God niet staande houden. Stel je voor, het kaf kan zich toch niet staande houden. Er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwen. Wie heeft er nou een plaats voor het kaf? Als je het zou willen bewaren in een doosje en je zet per ongeluk de stofzuiger aan, is het al weg. Er is geen plaats voor hem bij zijn vertrouwen. Aangrijpend. Herkenbaar. En dan het slot. Gelukkig is de mens. God kent die wandelt in het rechte spoor. Wie hem verlaat, gaat dwalende, die kaf, dat kaf in de wind, gaat dwalende teloor. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar God kent de weg van de rechtvaardige. Ja, wat is kennen? Dat is wat het Joodse volk zegt in Deuteronomium 6. De eeuwige onze God, de eeuwige is de enige. Eén. Zoals deze God is er maar één. Zo hebben wij deze God leren kennen. Het is niet het abstracte monotheïsme. Allemaal veel te filosofisch en abstract. Zo van monotheïstische godsdiensten. Dat is gewoon alsof je tot één kunt tellen. Nou, dat is moeilijk. Het gaat om de inhoud van dat het Joodse volk zegt. Er gaat in het Hebreeuws één uniek. Zoals deze is er maar één. Zo hebben we hem leren kennen. En dat is het kennen van God. Het meest intieme woord. Vertrouwen. Oogcontact. Overgave. Aandacht. Hartstocht. Liefde. Maar wie hem verlaat gaat dwalende teloor. De weg van de goddeloze breekt af als de zandweg die zich oplost in het Kootwijkerzand. Er is zelfs geen spoor meer te zien. Het is helemaal geen weg. Dit is de eerste van de psalmen. Dit is de opmaat tot alle 150 psalmen. En Jezus zegt op de dag van zijn opstanding, onderweg, terwijl hij wandelt. Hij lag in het graf. Hij stond op. En hij ging wandelen. Zegt hij onderweg, als je nou mij wilt kennen, kijk dan in Mozes en de profeten en niet te vergeten de psalmen. En daarom zingen wij de psalmen zo graag in de kerk. Als eerste liedbundel. Voor in ons liedboek. Als entree tot de gezangen. Het lied van Israël altijd eerst. En dan psalm 1 helemaal aan het begin. Ik had 2 vragen over psalm 1 die ik met u wil delen. Misschien dat dat ook onze vragen zijn om nu met deze psalm opnieuw als nieuwe mensen het leven in te gaan. Want in de kerk zeg je alles. Dat is de plek waar je alles kunt zeggen wat je hebt meegebracht en je hoeft er niet mee naar huis terug te gaan. Dus spreek het hier uit. Een van de eerste vraag zou kunnen zijn. Nou zegt psalm 1, dat is wel wat hoog ingezet en ook wat veel gevraagd. En eerlijk gezegd begint er bij mij ook wat irritatie te kriebelen. Ook wat ergernis. En als ik erop doorga, dan erger ik me zelfs groen en geel. Waarom? Ik denk weer aan die roman van Jan Siebelink. De wereld schijnt te bestaan uit 2 soorten van mensen, rechtvaardigen en goddelozen, gelovigen en ongelovigen. En die vrome die staat als een boom En de goddeloze, natuurlijk, daar komt hij al, waait als het kaf weg, als we het al niet dachten. Daar zijn de generaties door de kinderen mee de kerk uitgejaagd. Onze ergernis als gevolg van een misverstand op zijn minst, maar laten we maar zeggen een taai misverstand of een vooroordeel. Ik zei u al dat opschrift boven Psalm 1. Als er staat de twee wegen, dat zet ons op het verkeerde been. Psalm 1, goed lezend, goed luisterend, gaat helemaal niet over twee wegen. Het gaat over de weg, de ene weg, de rechtvaardige die die weg bewandelt, maar die andere weg van de goddeloze, dat is helemaal geen weg. Dat is een non-weg. Die is er zelfs helemaal niet. Psalm 1 gaat het niet over twee wegen. Psalm 1 tekent één weg, de ene weg, die uit de bron opkomt als een boom aan het water geplant. Het levensgeluk indrinken, dat een andere weg is er helemaal niet. Tenminste, dat mag je helemaal geen weg noemen. Daar gaat het om. Dan doe je daar te veel eer aan, dat is geen weg. Dat is wat Psalm 1 je laat horen. Want dan komt die druk op je, ik moet dus kiezen. Ik moet een goede weg kiezen en ik moet oppassen dat ik niet de verkeerde weg ga. En je hele leven staat onder die druk. Psalm 1 bevrijdt, echt bevrijdt je ervan. Want hoor maar en luister en adem diep in bij die woorden, ook straks bij het zingen. Psalm 1 roept nergens toe op. Zeg niet, en nou moet je kiezen. Het is geen appel. Geen gebiedend gebod waaraan je moet voldoen. Geen dreigende donderstem. Nee, wel nee. Het woord ik komt in de hele psalm niet voor. Er is geen ik die zegt, kijk mij. Want dat is nu juist de irritatie en ook de walging waardoor je omkeert. Er is droomheid. Daar vallen de mensen ook over als het over Christen en de kerk gaat. De psalm, lieve gemeente, doet niets dan beschrijven en schilderen en tekenen als een kunstenaar en zegt, kijk, ga nou maar eens voor dit schilderij staan. Het is ook een spiegel voor je. Het is een mens die drinkt uit de bron van de Torah. En dat is als een boom aan de waterkant. En die staat er eenvoudig gelukkig te zijn. Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Fris in het blad, gezegend met vruchten. En die hele psalm is niet anders dan één uitnodiging om die 149 andere psalmen natuurlijk ook op zijn tijd te leren kennen. Eén lange uitnodiging. Mens, wees gelukkig zoals hier geschreven staat. Dat is het evangelie. Want het woord is vlees geworden, zeggen we. God is mens geworden. God is naar ons toegekomen, heeft ons alles uit handen genomen. Onze goede bedoelingen. Ons eindeloos zoeken van de goede weg. Heeft ons alles uit handen genomen. God heeft zich geïdentificeerd met de slachtoffer en met de dader op Golgotha. En toen heeft hij het op zich genomen waar wij het natuurlijk niet afweten. Zo halfweg die weg of driekwart van de weg of 99% van de weg. Dan moet God die 1% door de vingers zien en zo. God heeft het allemaal van ons afgenomen. En God kwam in onze plaats als mens. En is die weg gegaan tot het einde. En het einde was de dood. En dwars door de dood heen ging hij verder. En liet die nieuwe weg met Pasen aan het licht komen. Ongekend. Je went er nooit aan en het is altijd weer vreugde der wet. Mijn leermeester van Rude zei dan tegen ons als studenten. Nu God mens is geworden kun je aan de buitenkant dus niet meer zien dat het God is. Wij kijken niet goed en we zoeken God op de verkeerde plek. God is een wandelaar in ons midden. En hij zit en hij staat in Jezus, zijn Zoon, zijn gezalfde, in Israël. Het is alleen, zo kun je stamelend zeggen, genade, puur geschenk. En dat brengt ons bij de tweede en laatste vraag voorlopig. Nog één keer, hoe zit het dan met die twee categorieën van mensen, goddeloos en rechtvaardigen, waar natuurlijk Psalm 1 wel in de tekst over spreekt. Ik ben steeds meer gaan geloven, gemeente, dat die rechtvaardige en die goddeloze, dat het niet twee categorieën mensen zijn die wij kunnen onderscheiden, want dan gaat het natuurlijk goed mis. Dan lopen we op het oordeel van God vooruit. En daar worden kinderen nou zo bang van in de kerk. Maar die rechtvaardigen en die goddelozen, dat zijn twee mensen die allebei in mij aanwezig zijn. Tegelijkertijd. Allebei wonen ze in me. Allebei ben ik het zelf. Dat is, als ik één keer mag, die oude uitdrukking uit de reformatie, tegelijk zondaar en tegelijk gerechtvaardigd. Dat is het evangelie. Blijf waar je bent, ik kom bij je, zegt God. En zoals je bent, zoals ik je daar aantref, en doe je nou niet beter voor dat je bent, zoals je bent, en zoals ik je ken, want God kent de weg van de rechtvaardige, zoals ik je ken. God doorgrondt ons, zegt een andere psalm. Dus geef nou maar op om je anders voor te doen. Zoals ik je ken, zeg ik tegen jou. En in mijn ogen ben je een rechtvaardige. Want zo wil ik je zien. Terwijl ik heel goed weet dat je tegelijk ook zo goddeloze bent. En daar staat nou die boom in de Jachtlaankerk. Geplant bij levend water. Dit is de levensboom. Hoog boven ons. De levensboom. Uit de dood ontsproten. En zo straalt die psalm dit geluk uit, of het toevallig is of niet. De gelukkige mens staat in de psalm in het enkelvoud. En die goddeloze wordt in het meervoud getekend. Met andere woorden, overtreden in groepsverband gaat misschien gemakkelijker. Maar het overdenken ook in de afzondering als individu voor God, dat is wat die psalm ook zegt. Kind, mensenkind, je bent bij name geroepen, ik ken je. En zo ben je die boom aan het water. De Veluwse boom van Jan Siebelink in Velp. Gelukkig de mens. Gelukkig die Jan Siebelink en gelukkig de gemeente in de Jachtlaankerk. Die zijn lust en zijn leven vindt in de bron van dit vreemde, verre woord van God. Dat zo intens in ons leven wil zijn uitgeschreven. Wie zou zo niet gelukkig willen zijn? Lof zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. Psalm 1 gaan we nu zingen. Het verzamelen. We denken aan de vruchten van de bomen, de inzameling van de oogst. In dat licht, gemeente, zeggen wij onze gebeden voor en met elkaar. O God, sterk in gerechtigheid en barmhartigheid, voor onze wereld bidden wij, voor allen die regeren en besturen, voor ons land, onze koningin Beatrix en haar huis, voor het huwelijk van Floris en Emé, voor onze minister-president Balkenende en de regering landelijk, in de provincie Gelderland, in de gemeente Apeldoorn. We bidden om mensen die tegen alles in roepen om gerechtigheid. Psalm 1 en al uw psalmen. We bidden u voor hen die zich inzetten om armgemaakten weg te halen uit de verdrukking. We bidden u voor mensen die respect tonen voor anderen, dat ze niet cynisch worden. God, wees van nabij. Omdat ze zitten en staan en wandelen in de weg en op de weg van het leven. Gij, God van Israël, God van Jezus Christus, hoor ons bidden. Als in de stilte dat wat ons hart vervult, tot diep in het onderbewuste, wanneer we die woorden die niemand anders voor ons zeggen kan, nu tot u zeggen. Hoor ons gebed. Samen met uw volk Israël in de loofhut. Samen met uw Palestijnse volk in de tentenkampen. Samen met al uw mensenkinderen in deze wereld van u. Samen met deze gemeente hier in Apeldoorn en aan de Jachtlaankerk. Ja, ook samen met ons. Hoor ons, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze broeder diaken zal zeggen waar onze gaven voor gestemd zijn. Kinderen komen terug en dan zingen wij ons slotlied daarna gezang 434, 3, 4 en 5.
De collectors van vanmorgen die gaan als eerste naar het jeugdwerk. De tweede collecte is bedoeld voor de kerk. En de derde collecte is voor de wijkkas. Tevens vindt u op uw zondagsbrief staan dat wij volgende week een collecte gaan houden voor de ramp in Pakistan. Daar wil u even uw aandacht voor vestigen. De bloemen. De bloemen gaan vandaag naar mevrouw. De bloemen van de kapel. Die gaan naar de. Tevens zoek ik nog een vrijwilliger die een bosje bloemen wil wegbrengen. Als hij zich straks wil melden naar de dienst bij mij, dan kunnen we het even regelen. Dank u.
gaan terug van hier als andere mensen. En ik had beloofd, ik zou nog even aan jullie vragen wat er op die andere kant van die mooie, wat is het, hart staat. Wat staat erop? En wie is Jezus? Dat Jezus met brood, dat zeg je. Brood om te eten, om te leven. Want zonder brood kun je niet leven, dat bedoel je. Heb ik het goed begrepen? Heb ik het goed begrepen? Jezus is het brood, brood van het leven. Dank je wel. Zo gaan we naar huis. En dragen onderweg de zegen van deze God, de God van Israël. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u en jullie vrede geven.